Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava всім нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer Europese ambities en energieplannen in tijden van oorlog. Een nabeschouwing op de State of the Union van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie en het debat met het Europees Parlement. Ik ben Annette van Soest en vanuit Maastricht Mathieu Segers.
Hoi Annette, ja, goed dat we er zijn op deze dag. We hebben die State of the Union net achter de rug, dus ideaal moment om in ons café eens even na te praten.
Het wordt een beetje een traditie, hè? Onze jaarlijkse State of the Union podcast.
Nou, ik zou zeggen, laat een beetje maar weg. Het is gewoon een traditie en dat is ook goed, want het is iedere keer een heel belangrijk moment, die State of the Union in de Brusselse bubbel, maar ook voor de hele Europese politiek. Want het is het moment waarop de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, op dit moment eigenlijk uiteenzet wat ze van plan is in het nieuwe politieke jaar dat in september altijd begint. En je kunt je voorstellen, gezien de omstandigheden, oorlog in Oekraïne, torenhoge energieprijzen, armoedeproblematiek die op ons afkomt, kou in de winter, inflatie, de klimaatcrisis, de alle crises die er nog zijn en nog maar half zijn opgelost, dat het niet zomaar een speech is geweest. Dus heel goed om daar eens goed naar te gaan kijken vandaag. En ook heel fijn dat we dat weer kunnen doen met twee Europarlementariërs, want die gaan we bellen nadat wij het even kort over gehad hebben, Annette. En dat zijn twee hele relevante sprekers op dit moment in het Europees Parlement. Want zij zijn niet alleen politiek heel goed gepositioneerd. Zij weten ook heel veel allebei over energiepolitiek. En dat is natuurlijk het kernonderwerp van vandaag. Ik heb het dan natuurlijk over Esther de Lange van het CDA en Mohamed Chahim van de Partij van de Arbeid. En met hen bellen we straks.
Goed, dat dus allemaal later. Voor de luisteraars goed om te weten. We nemen dit dus meteen op na de speech van von der Leyen. Woensdagochtend is het. En ook wel goed om misschien te vertellen hoe wij dat dan volgen. Hè? Vanuit Den Haag en Maastricht. Nou, kopje koffie erbij. We hebben een appgroep die staat open.
Jij schrijft gewoon tijdens de speech in het draaiboek, Annette. Ja. Dat vind ik altijd zeer indrukwekkend. Dus dat is ook al tot stand gekomen afgelopen ochtend.
Nou, en dan, wij schakelen natuurlijk in voordat de speech begint. Want ook voorafgaand aan de toespraak gebeurt er al een hele hoop. Zo zagen wij von der Leyen met de First Lady van Oekraïne binnenkomen. En von der Leyen in de kleuren van de Oekraïnse vlag. Geel jasje, blauw shirt. En ze was niet alleen. Is dat een krachtig signaal?
Ja, er was inderdaad veel aan de hand voorafgaand aan die speech van von der Leyen, de State of the Union. En dit was een meest opmerkelijke moment. En ja, dat is wel een krachtig signaal, vind ik. Want niet alleen stonden daar de vrouwelijke commissarissen samen. En ze stonden daar samen inderdaad met Olena Zelenska, de vrouw van Zelensky, die speciale gast was. Daar zal ik dadelijk nog iets aparts over zeggen. Maar dat beeld wat ze de wereld instuurde, was natuurlijk een beeld van schouder aan schouder met Oekraïne. Hè? Want ze stonden daar in de kleuren van de Oekraïne. Echt uit te stralen dat de Europese Unie in die oorlog die Rusland ontketend heeft in de Oekraïne, aan de kant staat van Oekraïne en ook zal blijven staan. Dus dat is voor de wereldpolitiek, zal ik maar zeggen, een heel belangrijk beeld dat naar buiten gezonden wordt. Dus ja, dat heeft zeker een politieke betekenis die uitstraalt tot ver buiten Brussel. Nu stonden ze daar in de kleuren van de Oekraïnse vlag, maar dat zijn natuurlijk ook de kleuren van de Europese Unie. Geel en blauw. De vlag van de Europese Unie is een blauwe vlag met gele sterren, zoals iedereen weet. En het zijn ook nog eens de kleuren van de lokale voetbalclub in Brussel, Union Saint-Gilles. De liefhebbers weten daar ongetwijfeld van. Maar wat ik nog daarover verder wil zeggen over dat moment, en dat is misschien toch een beetje pijnlijk. Mevrouw Zelenska die stond naast Ursula von der Leyen. En Ursula von der Leyen was ook aan het lachen natuurlijk op die foto. Net als de andere vrouwelijke eurocommissarissen. Maar voor mevrouw Zelenska gold dat niet. Zij keek eigenlijk heel, heel ernstig in de camera. En daar was ook wel een reden voor. Want zij is natuurlijk daar voor het belang van Oekraïne. En zij verwacht, zij vraagt eigenlijk iedere keer, zoals de rest van haar land ook, aan de Europese Unie, stuur nog meer wapens. Stel nog meer sancties in tegen Rusland. En juist op die twee punten, meer wapens, meer sancties, de vraag van Oekraïne, juist op die twee punten zou Ursula von der Leyen niet gaan leveren in de State of the Union. Dus daar zat wel ook een spanning tussen die twee vrouwen, Zelensky aan de ene kant en von der Leyen aan de andere kant. En ook dat zag je wel in dat beeld.
Wat was het grote thema dit jaar?
Ja, het grote thema was, en von der Leyen gebruikte die woorden zelf eigenlijk ook heel expliciet, innerlijke kracht.
We have brought Europe's inner strength back to the surface. And we will need all this strength. The moments ahead of us will not be easy.
Ja, de Europese Unie wordt nu getest, dat werkwoord gebruikten ze ook, door de oorlog in Oekraïne, maar ook door al die andere grote problemen die daar min of meer mee samenhangen, of die de Europese Unie al had voor die oorlog.
Be it for the families who are struggling to make ends meet, or businesses who are facing tough choices concerning their future. And let us be very clear, much is at stake. Not just for Ukraine, but for all of Europe and the world at large. And we will be tested. Tested by those who want to exploit any kind of division between us.
En die test is heel serieus. En om die test te doorstaan is het nodig dat de Europese Unie zijn innerlijke, haar innerlijke kracht organiseert.
This is not only a war unleashed by Russia against Ukraine. This is also a war on our energy. It's a war on our economy. It's a war on our values. It is a war on our future. It is about autocracy against democracy. And I stand here with a conviction that with the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail.
Dat was een hele duidelijke keuze, want ik zei het al, mevrouw Zelenska, Olena Zelenska zat in de zaal en die vertegenwoordigt natuurlijk eigenlijk een ander perspectief, namelijk het externe perspectief. Al de dingen die buiten de Europese Unie gebeuren en die heel belangrijk zijn voor de Europese Unie, maar wel buiten de Europese Unie plaatsvinden. Ursula von der Leyen moest een evenwichtsoefening doen tussen die twee perspectieven, het externe perspectief, oorlog in Oekraïne, en het interne perspectief, alle crises en ook de hele grote problemen, onder andere op het gebied van armoede, waar EU-burgers mee te kampen hebben of mee te kampen gaan krijgen in de nabije toekomst, als de winter op ons afkomt. En die evenwichtsoefening die deed Ursula von der Leyen, en ze koos er dus voor om te zeggen, de volgorde die ik kies als voorzitter van de Europese Commissie in deze moeilijke tijden is eerst intern de basis op orde, die interne kracht organiseren en van daaruit de externe dreigingen op de lange termijn het hoofd blijven bieden, de situatie in Oekraïne. Die volgorde was heel expliciet, is ook heel belangrijk. Een belangrijk signaal vanuit de Europese Commissie dat er één ding niet mag gebeuren, namelijk dat de eigen EU-burgers vergeten worden. Nou, hoe ging ze die innerlijke kracht dan verder invullen in die toch ook weer uitgebreide en zeer volle State of the Union. Ze ging eigenlijk terug naar de instrumenten die de Europese Unie zelf sinds jaar en dag heeft. De interne markt bijvoorbeeld. Daar zei ze, nou, daar gaan we in investeren. Daar gaan we allerlei nieuwe stappen inzetten. Daar komen we straks uitgebreid over te spreken. Maar we gaan die ook gebruiken om Oekraïne nog dichter naar ons toe te halen. Dus voor Oekraïne een diepere vervlechting met de interne markt. Ook daar zullen we straks in wat meer detail op ingaan. We gaan door met het sanctieregime dat we ingesteld hebben tegen Rusland. Dat laten we niet verslappen. Er komen geen extra sancties, maar het bestaande sanctiepakket gaan wij volhouden. Dat was een heel duidelijk signaal, ook intern gericht aan die lidstaten die misschien twijfelen over die sancties of er aan denken regeringen van bepaalde lidstaten om misschien hun veto te gaan gebruiken in de toekomst bij het verlengen van dat sanctieregime. Ze maakten verder een groot punt van de uitbreidingsagenda van de Europese Unie. Ook dat is een instrument dat uit de Europese Unie zelf komt en dat ingezet kan worden in die geopolitieke uitdagingen waar de Europese Unie op dit moment mee te maken heeft. En ze zegt, ik wil dat eigenlijk met stoom en kokend water doorvoeren als het gaat om uitbreiding in de richting van Oekraïne, Georgië, Moldavië, maar ook de Westelijke Balkan. Hele duidelijke uitspraken op dat punt.
Een evenwichtsoefening, zeg je al. Een speech op een historisch moment. Ja. Is ze geslaagd in die evenwichtsoefening?
Ja, ze is geslaagd in die evenwichtsoefening, want het was een hele realistische speech waarin ze geen niet al te veel grote woorden gebruikte zonder daar ook echt daden aan toe te voegen. En dat is iets wat we in het verleden wel vaker gezien hebben. Grote woorden zonder echte daden. En ze bleef heel dicht bij de realiteit. En ze focust zich in de speech dus ook heel erg op het organiseren van de samenhang in de Europese Unie zelf. En de instrumenten die de Europese Unie heeft om ook geopolitiek een deuk in een pakje boter te slaan. En ja, ik zei het al, interne markt, Green Deal, uitbreiding, dat zijn de grote punten die ze uitwerkte.
En ze heeft opgeroepen tot een conventie.
Ja, en dat hoort natuurlijk bij grote ambities. Zeker ook als je de innerlijke kracht wil organiseren, is dat je zelf kritisch bent.
I believe that it is time to enshrine solidarity between generations in our treaties. It is time to renew the European promise. And we also need to improve the way we do things and the way we decide things.
Heb ik mijn eigen huis voldoende op orde? En eigenlijk was het antwoord van von der Leyen in deze State of the Union: we hebben heel nodig onderhoud. We zijn toe aan onderhoud in de Europese Unie. En als wij dit allemaal serieus nemen, van de Green Deal tot de uitbreiding, van de geopolitieke uitdagingen tot verdieping van de interne markt enzovoorts, dan moeten wij ook eigenlijk kijken naar onze eigen interne organisatie. En dan moeten we vaststellen dat die toe is aan een update.
Some might say this is not the right time. But if we are serious about preparing for the world of tomorrow, we must be able to act on the things that matter the most for people. And as we are serious about a larger union, we also have to be serious about reform.
En dus moeten we nadenken over een nieuw verdrag. En dus zeg ik, voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen,
I believe the moment has arrived for a European convention.
Het is tijd voor een Europese conventie. En dat is het model waarmee de Europese Unie zo'n verdragswijziging voorbereid. Dat was echt een politieke mededeling. Die denk ik wel grote impact gaat hebben de komende tijd.
We gaan zo meteen nog wat uitgebreider de belangrijkste punten langs. Maar je wil ook even stilstaan bij Ursula von der Leyen zelf en haar performance. Je zei al, die evenwichtsoefening, die deed ze goed. Maar hoe stond ze daar?
Ja, ze groeit in haar rol, Ursula von der Leyen. En daarom wil ik het nog even kort extra onderstrepen. Dit was knap. Het was niet alleen knap dat ze die evenwichtsoefening tot een goed einde bracht. Hè? Oorlog in Oekraïne tegen de achtergrond van verkiezingen in Zweden, aankomende verkiezingen in Italië. We hebben het over gehad, toestanden zoals in Ter Apel. Allemaal dingen die de mensen in de lidstaten bezighouden. Dat heeft ze mooi gedaan, maar ze deed het ook qua performance indrukwekkend. Veel soepeler nog dan haar eerdere State of the Unions. En ook met een bepaalde durf en flair die ook weerstand zal gaan oproepen. Want, en dat heb ik ook al eerder gezegd, als er een politiek momentum is, en dan is Ursula von der Leyen een van de eerste die durft om daarin te stappen en voor de troepen uit te lopen. En dat heeft ze met deze speech ook weer gedaan. En zo stond ze er ook. Dus ja, zij groeit in haar rol. Per jaar wordt dat zichtbaarder.
De State of the Union zelf. Jij sloeg al snel aan op het volgende.
One lesson from this war is: we should have listened to those who know Putin. To Anna Politkovskaya and all the Russian journalists who exposed the crimes and paid the ultimate price. To our friends in Ukraine, Moldova, Georgia and the opposition in Belarus. We should have listened to the voices inside our union in Poland, in the Baltics, and all across Central and Eastern Europe. They have been telling us for years that Putin would not stop. And they acted accordingly.
Ja, dit is een van de veelzeggende momenten in de speech waarin Ursula von der Leyen eigenlijk zegt, wij hebben in de Europese Unie, en misschien nog iets specifieker, met name in West-Europa, niet goed geluisterd naar de stemmen van de afgelopen decennia die in onze eigen organisatie, de Europese Unie, zeiden, we moeten die dreiging aan de oostgrens, de dreiging vanuit Rusland, veel serieuzer nemen. Het is geen goed idee om door te gaan met het project Nord Stream. Let op wat er gebeurt aan onze grenzen bij het Balticum. Dat is een directe dreiging. Nou, Ursula von der Leyen geeft hier toe, wij zijn daar veel te onverschillig in geweest. En dat hadden we niet hoeven zijn, want in onze eigen Unie waren deze stemmen er. En die kwamen bijvoorbeeld uit Polen en de Baltische Staten. Eigenlijk is dit een verontschuldiging aan die stemmen en een erkenning van de misinschatting aan de West-Europese kant. En dat is veelzeggend, omdat dat een impact gaat hebben in de vormgeving van met name het buitenlandbeleid van de Europese Unie in de komende jaren. We zullen de balans en de invloed in de totstandkoming van dat beleid gaan zien verschuiven van West-Europa naar Oost-Europa. Brussel komt dichter bij Warschau te liggen dan bij Parijs als het over deze zaken gaat. En dat gaan wij allemaal merken.
Wat gaat Nederland daarvan merken?
Ja, voor Nederland is dit eigenlijk een ongemakkelijke mededeling. Hè? En zeker als je weet dat deze uitspraak van von der Leyen kwam aan het begin van haar State of the Union. Dus dit was duidelijk een perspectief waarin ze haar hele verdere inhoud wilde zetten. En zo ook een handreiking aan Midden- en Oost-Europa. Dat is voor Nederland ongemakkelijk, want die verschuiving naar de oosten, het zwaartepunt in de richting van het oosten van de Europese Unie, betekent natuurlijk ook een verschuiving potentieel weg van Den Haag en Amsterdam, om het zo maar te zeggen, en Rotterdam niet te vergeten. En dat betekent dus potentieel ook afnemende invloed van Nederland. En Nederland is al niet op dit moment helemaal 100% goed aangeschakeld op de machinekamers in Brussel. Dus dit is eigenlijk wel een klein alarmbelletje voor de Europa-diplomatie en politiek in Den Haag, dat men zich hierop moet voorbereiden en ook op moet bezinnen. Hoe gaan we hiermee om?
Von der Leyen bood ook verschillende vormen van steun aan Oekraïne, zoals versnelde vervlechting met de Europese interne markt, het weghalen van verschillende import- en exportbarrières. Hoe betekenisvol is dat?
Ja, dit is denk ik een van die dingen waar boter bij de vis kwam. Dit is iets wat de Europese Unie kan doen. Dit is iets wat directe resultaten kan sorteren. Het betekent iets voor de Oekraïnse economie. Het betekent ook voordeel als het bijvoorbeeld gaat over die elektriciteitsmarkt voor de Europese Unie zelf. Dus je kunt aan beide kanten laten zien dat je iets doet wat zin heeft en wat ook iets oplevert. En dat is denk ik heel belangrijk, want heel veel van de kritiek rondom de Europese Unie en wat de Europese Unie nou uiteindelijk voor elkaar bokst, zit hem natuurlijk in dit soort vragen rondom de geloofwaardigheid. Ja, merk ik er iets van? Nou, zo'n verdieping van de interne markt met versnelde in een hogere versnelling, dat gaat en in Oekraïne iets betekenen voor de economie, de start-ups en de elektriciteitsmarkt daar. En dat gaat hier iets betekenen doordat we de afhankelijkheid van Rusland bijvoorbeeld sneller kunnen afbouwen. En dat er elektriciteit extra op die interne Europese markt komt. Dus ja, dit heeft betekenis. En dit is waar von der Leyen in deze State of the Union naar op zoek was. Realistische zaken die ook concreet doorwerken in het leven van Europeanen.
Ja. Dan bracht ze uiteraard ook de energieplannen ter sprake. We hebben ze al een paar keer genoemd. Met onze gasten gaan we daar straks in detail op in. Maar hoe kijk jij overall naar de plannen?
Ja, dit is heel ambitieus. En dat zei Ursula von der Leyen zelf eigenlijk ook. Hè. Wij hebben er als Europese Commissie de afgelopen weken alles aan gedaan om dit grote pakket van miljarden, hè, wat dus hangt op twee ambities. De eerste ambitie is om voor Europeanen die energierekening betaalbaar te houden. EU-burgers, dat is natuurlijk een absolute prioriteit. En de Europese Commissie wil daar het verschil gaan maken. Hoe komen we de winter door met betaalbare rekeningen en zonder al te grote armoedeproblemen? Dat is het hoofddoel. En de tweede ambitie die daar dan aan gekoppeld is, is om dat te gaan betalen door winsten af te romen bij energiebedrijven die op dit moment in deze energiemarkt die gedomineerd wordt door de situatie in Oekraïne, de oorlog daar, enorm uit het lood ligt en eigenlijk zorgt voor hele grote winsten bij diverse energiebedrijven. Ursula von der Leyen zei daarvan: deze markt functioneert nu niet meer in deze omstandigheden. Onze energiemarkt moet op de schop en de enige manier om dat echt goed te doen is door Europees in te grijpen. Dit zijn mijn voorstellen, maar ze zei daarbij: ik wil dat het rechtvaardiger gaat werken, die markt. Dus ik vind dat die voorstellen zo snel mogelijk realiteit moeten worden. En hopelijk al binnen een paar weken. Maar dit is pas het begin. En uiteindelijk hangt het ervan af of er genoeg politieke wil georganiseerd kan worden. Met name ook bij de lidstaten die nu aan zet zijn om de verdere uitwerking van deze plannen vorm te geven. Of dit ook gerealiseerd kan worden. En ze gaf daar wel, verkapt weliswaar, een soort winstwaarschuwing af. Want zij weet ook dat zij als Europese Commissievoorzitter afhankelijk is uiteindelijk van wat de hoofdsteden van de lidstaten met elkaar bekokstoven over de verdere uitwerking van deze plannen. Maar dat ze ambitieus zijn, is heel duidelijk. Dat ze de problemen adresseren waar iedere EU-burger als een berg tegenop ziet of al heel erg mee te maken heeft, is ook heel duidelijk. En wat dat betreft was het een krachtig signaal, zoals ze dat ook afgaf destijds in de COVID-crisis, van dit is de nood is aan de man en u kunt op mij rekenen. Ook dat was hier weer het geluid van Ursula von der Leyen.
Ja, we zitten dan inderdaad nu in een energiecrisis, maar we vergeten bijna dat we uit die andere crisis komen. Je noemde hem al, de coronacrisis. Von der Leyen was dat duidelijk niet vergeten, hè?
Nee, want zij ziet dat nog steeds als een van haar finest moments, dat zij daar als Europese Commissie via dat beroemde en zo vaak in ons café ook besproken net corona-herstelfonds de regie eigenlijk naar zich toe trok voor het managen van die crisis. En ook de snelle manier waarop de Europese Unie uit die crisis is gekomen als je het hebt over economisch herstel. Want dat was ook wel sterk. Hè. Ze noemde een aantal feiten in haar State of the Union, von der Leyen. En een van de dingen die ze onderstreepte was: kijk eens wat we de afgelopen jaren gepresteerd hebben, onder andere in die COVID-crisis. Dat is niet niks. We hadden te maken met de diepste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. En we hebben daarop laten volgen het snelste herstel wat we gezien hebben sinds de economische boom na de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn inderdaad de economische feiten. En voor een gedeelte is het inderdaad ook heel terecht dat Ursula von der Leyen het succes claimt, als het ware, voor de Europese Commissie. Ze koppelde dat aan dat EU-herstelfonds en ze is daar misschien toch een beetje bezorgd over dat EU-herstelfonds. Want ze zei daarover heel duidelijk: stick to the plan. Alsof ze twijfelde aan haar publiek, en dan met name natuurlijk weer de lidstaten, dat er misschien sommige lidstaten zijn die denken: ja, weet je, met het herstelfonds wil het misschien toch iets anders aanpakken. Nee, zij zei: stick to the plan, bring the money to the ground. Want er zit nog heel veel geld in dat herstelfonds. En zij zegt dus eigenlijk: ga door met dat hoge tempo dat we hebben laten zien in de eerste fase, met die investeringen in vergroening, in digitalisering, die allemaal horen in vastzitten aan dat herstelfondsgeld. Want daarmee brengen we de Europese Unie verder. Dus ja, ze vroeg daar heel nadrukkelijk aandacht voor. En ik denk dat dat inderdaad belangrijk is. Want in het economisch herstel dat de Europese Unie heeft laten zien, is dat herstelfonds inderdaad een essentieel element geweest. En dat wil je niet verliezen in de komende jaren die zo cruciaal gaan zijn.
Bring the money to the ground. Dat zijn de ronkende quotes.
Zeker.
Wat viel je verder op?
Ja, en dan was er nog het riesenthema, zoals Ursula von der Leyen het zelf noemde, van eigenlijk de arbeidsmarkt. En daar zei ze toch een aantal hele interessante dingen over. Aan de ene kant zei ze: nou, de werkeloosheid is eigenlijk erg laag in de hele EU. Dat is goed nieuws. Maar het is ongelooflijk slecht nieuws dat we ongelooflijk veel niet vervulde vacatures hebben in hele vitale sectoren van de Europese Unie. Dat is eigenlijk heel slecht nieuws. En wat zei ze nou eigenlijk als een hele belangrijke manier om daar in de toekomst een oplossing voor te vinden? Nou, ze had het over qualified jobs from abroad. Dat betekent banen in te vullen door mensen die van buiten de Europese Unie komen. Ze wilden dus ook meteen voorstellen eigenlijk ter hand nemen, zei ze, om diploma-erkenning van diploma's van buiten de EU makkelijker te maken om dat soort vacatures te gaan vervullen. En ze wilden ook vooral, en daarom noemden ze het ook een riesenthema, het hele jaar 2023 wil Ursula von der Leyen in het teken gaan zetten van education en training om de skills van mensen die naar de Europese Unie komen en die in de Europese Unie zijn, beter te laten aansluiten op de vraag die er is op de arbeidsmarkt. Maar met name dat punt van migratie als een manier om het probleem op de arbeidsmarkt op te lossen is natuurlijk heel cruciaal. Het is opvallend dat ze dat naar voren schuift vanuit de Europese Commissie als een oplossing. Want zo wordt er in veel lidstaten absoluut niet over gedacht op dit moment. En ze vult dat dus ook in met allerlei beleidsvoornemens die ze daaromheen van plan is te gaan ontplooien op hele korte termijn. Later in de speech zei ze nog iets over dat migratievraagstuk en zei ze eigenlijk: het oplossing van de problemen die we hebben op dat punt, op dit moment, is ook een oorzaak van het gebrek aan politieke wil. En daarbij liet ze een stukje weg, maar de goede luisteraar kan dat zelf invullen: gebrek aan politieke wil bij sommige lidstaten. En ik denk dat dat ook een signaal was gericht aan onze regering in Den Haag.
Even terug naar het begin van de speech, want daar erkende von der Leyen dat de EU niet goed heeft geluisterd naar zorgen van binnen en buiten de EU over Poetin. Maar ook richting het eind erkende ze een interne zwakte van de EU op het gebied van de vitaliteit van de rechtsstaat en de aanpak van corruptie.
If we want to be credible when we ask candidate countries to strengthen their democracies, we must also eradicate corruption at home. And this...
Hier kwam ook heel veel applaus op, Mathieu. Is dit ook een rode draad in haar toespraak?
Ja, dat denk ik wel. Dit was eigenlijk een uitwerking van de grote rode draad van die innerlijke kracht, waar ik het eerder over had. En hier zei ze: als je innerlijke kracht wil organiseren in deze tijden, moet je ook durven om zelf kritisch te zijn. En eigenlijk ook te noemen waar je zelf faalt. Nou, en een van de dingen die ze hier heel duidelijk naar voren bracht was: als wij onszelf aanmeten als Europese Commissie om bijvoorbeeld in toetredingsonderhandelingen met landen heel erg streng te zijn over rechtsstaat en corruptie, dan moeten wij onszelf ook op die punten juist heel kritisch blijven volgen. Want als we met twee maten gaan meten, dan is dat de bijl aan de wortel van de geloofwaardigheid van ons hele systeem.
And this is why in the coming year the Commission will present measures to update our legislative framework for fighting corruption. We will raise standards on offenses such as illicit enrichment, trafficking in influence, abuse of power, beyond the more classic offenses such as bribery. And we will also propose to include corruption in our human rights sanctions regime, our new tool to protect our values abroad.
En hier zei ze dus heel expliciet: wij moeten ook naar strenger gaan opletten op corruptie in onze eigen lidstaten. En uiteraard koppelde ze hier ook het hele vraagstuk van de rechtsstaat en het conflict met Polen, wat de commissie daar heeft, ook aan. En zei van: ook daar zullen wij heel strikt en stringent in door blijven gaan. En dat kwam krachtig over, omdat dit iets is wat de Europese Commissie ook vaak verweten wordt. Ja, jullie hebben allemaal grote woorden over wat anderen allemaal moeten doen. Lidstaten, niet-lidstaten, toetreders, landen buiten de EU. Maar kijk eens naar jezelf. Nou, dit was een voorbeeld dat de Europese Commissie dat wel degelijk bereid is om te doen. En dat werd dus inderdaad met groot applaus onthaald.
Goed. Tijd om met Straatsburg te schakelen met Esther de Lange, CDA-delegatieleider in het Europees Parlement en vicevoorzitter en klimaatwoordvoerder van de EVP-fractie. Dag Esther, fijn dat je wil aanschuiven.
Ja, leuk om jullie te zien en te horen.
Hoe heb je geluisterd? We weten dat je een kort lijntje hebt met von der Leyen. Ben je nog ergens verrast over?
Nou, ik had vooral aandacht voor het energiehoofdstuk, zeg maar, wat heel groot was in haar speech. Dat was ook weer een typische von der Leyen. Hè. Timmermans moet zo meteen nog een persconferentie over die maatregelen geven, maar eigenlijk heeft zij alles al verklapt. Daar zat voor mij weinig nieuws in, maar wat daar gebeurt is natuurlijk wel heel fundamenteel. Hè. Er worden overwinsten van bepaalde bedrijven afgeroomd om terug te geven aan burgers en het midden- en kleinbedrijf, die lijden onder de hoge energieprijzen. Nou, dat is iets wat Europa nog nooit eerder heeft gedaan. Dus dat was wel heel erg fundamenteel. Waar ik heel blij mee was en waarvan ik niet wist dat er ook ging komen, was haar voorstel dat in de pipeline zit. Wat ze heeft aangekondigd vandaag voor een critical raw materials wet. Hè, met andere woorden, wij gaan heel afhankelijk worden als we niet uitkijken van allerlei delen van de wereld voor zeldzame metalen, zeg maar, die we nodig hebben voor onze nieuwe digitale economie. En ik vind het heel goed dat zij daar nu al heel strategisch over nadenkt. Dus met name de strategische punten was ik heel blij mee.
Von der Leyen gaf er wel een waarschuwing bij. De plannen die zijn er nu, maar nu gaat het om de uitwerking en de besluitvorming. Hoe schat jij in dat dat gaat lopen?
Nou, dat is een hele brede vraag, hè? Want zij heeft natuurlijk een waaier aan voorstellen gedaan, waarbij sommige voorstellen, nou ja, echt, daar moet je heel veel geduld voor hebben. Hè? Denk aan het feit dat zij zegt van ik ben er nu toch ook voor om een conventie te houden en mogelijk het verdrag te veranderen. Nou, dat is echt voor de liefhebbers. Dan zijn we wel vertrokken als die conventie er komt voor een aantal jaar. De energieplannen bijvoorbeeld die ze heeft aangekondigd. Ik ga ervan uit dat er eind deze maand een akkoord over bereikt kan zijn als dat in de Raad op 30 september wordt goedgekeurd. Dus ja, het hangt een beetje vanaf over welk onderdeel je praat. Sommige dingen kunnen heel snel en andere ja, die zijn langer termijn.
We focussen ons even op die energieplannen. Dus daar denk je dat welvaart kan worden gemaakt?
Ja, absoluut. Want dit is natuurlijk iets wat al een tijdje in de pingpong zit tussen de commissie en met name de raad. Het parlement was daar nog een beetje grumpy over, want er is een besluitvormingsprocedure gekozen, artikel 122 voor de liefhebbers. En die betekent dat de raad eigenlijk beslist zonder een hele specifieke rol van het parlement. Al zitten er elementen in die energievoorstellen waar het parlement al lang voor gepusht heeft. Ik vind dat niet zo erg. Wat ik belangrijker vind is dat er snel geleverd kan worden. En ik ga ervan uit dat met name het element, ik wil het niet technisch maken, maar dat afromen van de torenhoge winsten die ze zelf ook niet hadden verwacht. Hè, van bedrijven die elektriciteit maken uit wind of zon, die zijn gekoppeld aan de gasprijs. En het is niet alsof zij iets briljants hebben gedaan, maar door die koppeling zijn zij wel binnengelopen. En die overwinsten worden nu afgeroomd en geherinvesteerd in de lidstaten. Dus dat geld gaat niet naar de Europese begroting. Dat blijft in de lidstaat. En lidstaten kunnen daar meteen iets mee doen. Dus kwetsbare consumenten helpen. Het midden- en kleinbedrijf. Denk aan de bakkers die in heel Europa op omvallen staan. Of de infrastructuur mee financieren die nodig is om onafhankelijk te worden van Rusland. Daarnaast ligt er ook een voorstel om energie te gaan besparen. En een vrij dwingend voorstel. Want dat gaat om energiebesparing. Besparing niet zo van doe maar wat wanneer het je uitkomt, maar echt op de piekuren van de dag. Dus die moet je vaststellen en op die piekuren moet dan 5% energie bespaard worden. En daarvan hoopt de commissie dat dat naast een besparingseffect ook een effect heeft op de prijs.
Maar Esther, dit is eigenlijk allemaal, dit zijn plannen van de Europese Commissie. We weten dat de lidstaten zich achter het idee geschaard hebben de afgelopen dagen. Maar nu moet nog die besluitvorming plaatsvinden in de richting van het einde van deze maand, zoals je aangaf. Denk jij dat in dit hele pakket, en je noemt de belangrijkste elementen uit dat energiepakket, die afroming van winsten bijvoorbeeld, dat is echt interveneren in de markt, het terug laten vloeien van dat geld naar burgers die daar ook meteen het verschil van gaan merken, deze maanden al. Denk jij dat de lidstaten het gaat lukken, 1, om dat besluit eendrachtig te gaan nemen, en 2, om dat dan met grote snelheid de komende weken te gaan implementeren?
Ja, dank dat je me weer een beetje bij de les trekt, Mathieu. Inderdaad, dat was die pingpong waar ik het over had. Hè. Dus er is heel goed afgetast achter de schermen. Dus de commissie heeft al een whitepaper gepresenteerd een aantal weken geleden, waar al deze ideeën al in stonden. En die hebben natuurlijk achter de schermen afgetast bij de raad van gaat dit goed vallen? Die raad is vorige week bij elkaar gekomen en daar merkte je eigenlijk vallen de meeste dingen goed. Behalve die cap, dat is nog een maatregel die in de ideeëndoos zat, dat maximum plafond op de prijs die je betaalt voor gas uit Rusland. Voor mij was dat eigenlijk de minst relevante maatregel als het om marktingrijpen gaat. Maar dat was vooral een duidelijk signaal aan het Kremlin uiteraard. Hè? Ik bedoel, we zijn minder afhankelijk geworden van hun gas, van 40% naar 9% in de totale import van de Unie. Maar we betalen ons wel blauw aan de Russen, omdat die prijs omhoog is gegaan. Dus dat signaal was vooral geopolitiek. We gaan dat niet doen. We gaan daar een maximum op zetten. Die maatregel viel niet goed achter de schermen bij de Raad. En je merkt ook dat die dus nu niet in dat wetgevende pakket van de commissie zit. Ze dansen er een beetje omheen, von der Leyen, in de staat van de Unie. Ze zei, we blijven eraan werken. Dat moet ze ook zeggen, want landen als België die willen nog veel verder gaan op dat gebied. Die willen dat eigenlijk voor alle buitenlandse gas doen. Maar dit lukt ze gewoon niet in de Raad. Omdat er ook landen zijn, waaronder Nederland, die er terecht op wijzen. Als je dat voor alle gas doet, ja, dan vaart zo'n LNG-tankertje wel lekker door naar Azië. Maar die gaat niet aan meren in Europa. En dat moeten we nu niet hebben. En om jouw vraag dan dus te beantwoorden. Ik verwacht dat er nu maatregelen liggen die echt wel kans maken. Om in die raad overeenstemming te krijgen. Daarbij zullen sommige landen wel pushen om dat wat ze zelf al in gedachten hadden. Om te gaan doen op nationaal niveau. Om dat te laten passen in het voorstel wat de commissie nu op tafel legt. Nederland is daar achter de schermen ook druk mee bezig. En dan ja, implementatie. Dat is altijd een mooie vraag, met name voor Nederlanders. Hè? Want alles wat bij ons de Belastingdienst moet doen, wordt op het ogenblik al heel erg ingewikkeld, want die zijn al heel erg druk met van alles en nog wat. En dat moeten ze ook zijn. Dus ja, ik vind op het moment dat Europa deze opties creëert, ja, dan ben je het eigenlijk wel aan je eigen burgers verplicht dat je zorgt dat je het ook snel implementeert. Dat is dan even mijn signaal vanuit Straatsburg, specifiek ook naar Nederland.
Voel jij te weinig urgentie vanuit Nederland? Nederland was in het begin ook heel aarzelend, zo niet remmend op plan om in te grijpen in de markt. Hoe zie jij dat gemanoeuvreer van Nederland vanuit Brussels perspectief?
Ja, nou, ik denk niet dat Nederland nog echt de hakken in het zand zet en remt voor deze plannen. Ze gaan wel proberen om ze zo te definiëren dat ze er goed mee uit de voeten kunnen in Nederland. Nou, dat lijkt me logisch. Dat doet elk land. Maar wat ik wel merk, is dat wij een land zijn wat die markt het meest op afstand van de overheid heeft gezet. En in die zin hebben wij... heeft Nederland precies gedaan wat de Europese Commissie vroeg. Hè? Namelijk ontkoppel de producenten van energie van de infrastructuur en laat het aan de markt over, dan komt het goed. En nu merk je gewoon, ook voor die maatregelen, als je die moet gaan uitvoeren, dan heb je gegevens nodig die in sommige landen in handen zijn van de overheid of van een overheidsagentschap, zoals in Duitsland. Maar in Nederland bij die bedrijven, die niet altijd zin hebben om ze te delen met de overheid. Dus ik heb het idee dat het in Nederland het moeilijkst is om in te grijpen in die markt, omdat bij ons de rol van de markt ook het grootst is. Maar ik vind wel dat het moet gebeuren. Want dit zijn geen normale tijden. Poetin is een dictator die zich niet aan de regels van de markt houdt. Die zet gas als een wapen in. En dan werkt jouw markt niet meer, dus dan moet je ingrijpen. En dit is eigenlijk alweer het opstapje naar een nog bredere discussie die gaat komen, waar von der Leyen het ook over had in de Staat van de Unie, over de inrichting van de elektriciteitsmarkt. Daar zijn al wetten over in Europa. En eind dit jaar, begin volgend jaar, komt er een voorstel van de commissie. En ik verwacht dat de commissie daar een beetje zijn eigen schip zal keren. De commissie is natuurlijk ook heel lang van alleen maar de markt geweest. Dat ze daar toch een beetje meer de balans gaan zoeken tussen markt als het kan, maar ingrijpen als het nodig is.
En dit is toch wel heel belangrijk wat je zegt, Esther, voor de Nederlandse discussie. Want wij horen daar in Nederland heel erg weinig over. Nederland is dus eigenlijk de kampioen marktwerking. Ja, dat wisten we misschien wel. Dat geldt ook voor die energiemarkt. En dat maakt het nu ironisch genoeg ongelooflijk moeilijk voor Nederland om mee te gaan in deze toch U-bocht die genomen wordt in deze uitzonderlijke omstandigheden om die energiemarkten te gaan reguleren. Heel goed dat je dat aangegeven hebt, want in Nederland is de gasprijs heel erg hoog, ook in vergelijking met andere landen.
Absoluut.
Ook de inflatie is hoog in vergelijking met andere landen. Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat dat samenhangt met die vergaande liberalisatie van de energiemarkten. Goed, denk ik, dat we dat punt aangestipt hebben, Annette.
Dan Esther, ja, in het licht van het conflict met Oekraïne sprak von der Leyen ook over de urgentie tot EU-uitbreiding.
And so I want to know the people of the Western Balkans, Ukraine, Moldova and Georgia to know, and I think I speak in the name of this noble house. You are part of our family. You are the future of our union and in our union, and our union is not complete without you. This has to be the message.
In Nederland lijkt men die urgentie ook niet echt te voelen. Vergist men zich in Den Haag?
Nou, kijk, we hebben natuurlijk een geschiedenis, hè? Met dat referendum wat er nooit had moeten zijn. Want zoals Jean-Luc Dehaene altijd zei, bij een referendum krijg je een antwoord op een vraag die je niet hebt gesteld. En ik denk dat dat ook bij het Oekraïne-referendum in Nederland zo was. Er waren mensen tegen de regering, er waren mensen tegen de toetreding van Turkije. Maar het ging over een associatieakkoord met Oekraïne. En daardoor zijn veel mensen bang om het onderwerp aan te raken, is mijn gevoel. Dus Nederland is meegegaan met het openzetten van die deur, hè, met de toekenning van de kandidatenstatus. Maar vervolgens staan ze weer niet te juichen. En zie ik bij mijn collega's uit andere landen enorme urgentie. Die zouden Oekraïne het liefst morgen erbij hebben, wat ook niet kan. We hebben wel gezegd met z'n allen, de regels, de criteria, die gelden voor Oekraïne, net zoals dat ze voor alle andere kandidaten golden. Dus daar gaan we nu niet afstand van doen of zo. Kijk, dat zal een proces zijn en dat weet von der Leyen ook. En daarom heeft ze een aantal voorstellen gedaan die nog geen toetreding zijn, maar die Oekraïne wel dichter bij Europa en meer verbonden met Europa maken. Hè? Dus de wetgeving voor telecom. Die betekent dat wij de roamingtarieven, ja, dat die eigenlijk niet meer bestaan. Hè? Roam like at home. Dat je in het buitenland dezelfde prijs betaalt voor het gebruik van je mobiel als in Nederland. Dat gaat nu ook voor Oekraïne gelden. Ze wil het makkelijker maken om handel, nog makkelijker, om handel te drijven met Oekraïne. Ze wil het makkelijker maken voor Oekraïners om ook vrij te reizen. Dus ze weet dat het niet van vandaag op morgen is. En ze stelt dus een aantal, ze doet dus een aantal voorstellen om in Oekraïne in elk geval een aantal stapjes te laten zetten.
Oké, Esther, en dan tot slot nog even iets anders waar je het in het begin al even over had. Die conventie. Dat was natuurlijk toch wel een politieke mededeling van gewicht. Zo aan het einde van die State of the Union van von der Leyen. Ik denk ook dat het de komende tijd veel over zal gaan. Wat bedoelt ze nu precies? Jij hebt al net een winstwaarschuwing afgegeven van dat zal niet zo snel gaan. Ik heb eigenlijk twee concrete punten waar ik je wat meer over zou willen horen in dit verband. Het eerste is, ja, gaat dit van de grond komen? Jij zei zelf al, dit gaat misschien lang duren. Menigeen is er huiverig voor. Deze week eerder gaf bijvoorbeeld de Finse premier Sanna Marin een persconferentie in Straatsburg, waarin ze zei, nou, verdragswijziging, dat is misschien een brug te ver. Hè? Dus ook lidstaten zijn heel duidelijk, gewoon expliciet huiverig om die stap te zetten. Dus gaat het er echt van komen of blijft het bij woorden? En dan nog iets. Ze plaatsen het natuurlijk ook in de context van die Conference on the Future of Europe, die grote burgerraadpleging. Een van de dingen die daar toch naar boven kwam en die ook steeds meer urgentie heeft gekregen in de Europese pers, is Europese defensie. Een Europese defensieunie, waar von der Leyen het vorig jaar over gehad heeft. Een Europees leger, dat soort dingen zijn eigenlijk heel erg urgent op dit moment in de maatschappelijke discussie. Is dat een reëel idee of niet? Wordt vaak gekoppeld aan zo'n nieuw verdrag. We hebben haar daar eigenlijk niet over gehoord vandaag. Zou je over die twee dingen iets meer kunnen zeggen?
Ja, komt het van de grond? Hè? Gaat het gebeuren? Het hangt er een beetje vanaf hoe koud deze winter gaat worden. En hoe diep de crisis gaat zijn, is mijn gevoel. Want je merkte dat ook met de COVID-crisis. Op het moment dat we daar middenin zaten, riep iedereen van eigenlijk moeten er meer bevoegdheden naar Brussel op het gebied van gezondheid. En daar heb je dus een verdragswijziging voor nodig en dus zo'n conventie. Nu zitten we nog een beetje in de nazomer. En is die urgentie alweer wat afgenomen? Als wij nu een nieuwe variant COVID krijgen die erger is dan alle vorige die we gekend hebben, dan komt die roep weer terug. Ik kan me ook voorstellen op energiegebied, vind ik het zelf heel raar, dat er in het verdrag nog steeds staat, de energiemix is nationaal. En daar blijven we maar steeds op wijzen. Maar besluiten die in Berlijn worden genomen, die hebben grote consequenties voor wat er in de rest van Europa gebeurt. Als Duitsland kerncentrales uitzet, gaan ze de gasmarkt op. Dat gas hebben we niet. Gaat de prijs nog verder omhoog? Of erger nog, kloppen ze in Groningen aan. Waar mensen nog steeds in beschadigde huizen zitten. Dus ik denk dat je in het hele energiedebat de logica van die energiemix is 100% nationaal. Tuurlijk beslis je zelf of je kernenergie doet of niet. Hè? Oostenrijk zal het nooit doen. Frankrijk is er fan van. Maar dat vasthouden van het is 100% nationaal, bij de euro hebben we gezegd, een begrotingsbesluit in welke lidstaat ook, heeft een impact op de andere eurolanden. Dus hebben we afspraken gemaakt. Ik zou op energiegebied heel graag afspraken willen hebben op hoe hoog is nu je afhankelijkheid van derde landen? Dat ga je verlagen. Hoe groot is je eigen productie? Hoeveel van de infrastructuur is in buitenlandse handen? Dus een soort stabiliteits- en groeipact op energiegebied. Nou, als ik dat wil, dan moet ik het verdrag veranderen. Dus het hangt er een beetje vanaf hoe koud de winter wordt. En hoe diep de crisis of de urgentie blijft. Heel kort over de conferentie over de toekomst van Europa. En Defensie, heel kort, daar kreeg ze ook mega kritiek op. Dat ze dat defensiepunt echt onderbelicht had gelaten. En daar werd ze gecorrigeerd door veel collega's van mij en van Mohammed, die ik inmiddels in beeld zie. Ja.
Dankjewel, Esther de Lange, CDA-Europarlementariër. Mathieu, voordat we naar onze volgende gast gaan, die inderdaad al in de wachtkamer zit. De afgelopen jaren klaagde jij altijd een beetje over het gebrek aan aandacht voor de State of the Union. Zie je dat nu langzaam veranderen?
Ja, dat zie ik veranderen. En nee, dat wijst er ook op hoeveel aandacht er geweest is in de aanloop naar deze State of the Union. Dus ik denk dat op zich gewoon heel goed nieuws is. Wel, voordat ik daar nog iets over zeg, Annette, even dat punt van Esther de Lange net over defensie. Dat is dus niet aan de orde gesteld eigenlijk door Ursula von der Leyen. Dat is toch opmerkelijk. Dat moeten we even vasthouden. Want dat betekent eigenlijk een breuk met wat ze vorig jaar in de State of the Union deed. Want toen maakte ze juist van de Europese Defensie-Unie en dus mogelijk een Europees leger een heel groot punt. Dat hangt nu dus boven de markt. Dus wij moeten dat de komende weken en maanden goed in de gaten gaan houden wat hier het politieke schaakspel achter de schermen is. Dat even terzijde. En het is natuurlijk een onderwerp wat helemaal past bij de urgentie van dit moment. En daar had ik het over. Dat zie je terug in de aandacht voor deze State of the Union. Het is goed dat er steeds meer aandacht voor komt. Want ook voor Nederland, net als voor alle andere lidstaten van de Europese Unie en de samenlevingen daar, is dit gewoon een heel belangrijk moment. De kaders worden neergezet voor het politieke jaar dat altijd in september begint. En we hebben het al eerder gezegd vandaag. Ja, in dit politieke jaar staat er gewoon ongelooflijk veel op de agenda wat heel belangrijk is voor mensen in hun eigen leven. Dus er kan niet genoeg aandacht voor zijn. Het is fijn dat hij meer aandacht krijgt. Maar het kan natuurlijk altijd beter. En zeker in de Nederlandse media is daar nog een wereld te winnen.
Goed. Tijd voor onze tweede gast. En dat is Mohammed Chahim, Europarlementariër voor de PvdA en vicevoorzitter Green Deal en Klimaat van de Europese Sociaaldemocraten. In haar speech sprak von der Leyen over de grote lijnen van de energieplannen. We hebben het er net ook al met Esther over gehad, maar laten we die plannen nog eens wat nader bekijken. Eerst uiteraard de plafonds op de prijzen. Er komt een limiet op de inkomsten van bedrijven die slapend rijk worden door de hoge prijzen op dit moment. Is dat een goed idee, dat afromen van die overwinsten?
Ja, ik denk dat het noodzakelijk is. Als je van mensen vraagt om zuiniger om te gaan met hun energiegebruik, de thermostaat lager te zetten, korter te douchen, op een gegeven moment houdt het op. En dan moeten we ook gaan kijken, wat zit nu achter die enorme prijsstijgingen? En daar zit ook gewoon dat die bedrijven eigenlijk winsten maken waar ze nooit van hadden kunnen dromen. En het verschil tussen de kosten die ze maken en de prijs die ze uiteindelijk krijgen, ja, dat is gewoon te groot. En dat gaat ten koste van heel veel mensen en heel veel midden- en kleinbedrijven, de bakker om de hoek. Dus ik denk dat het heel goed is dat we gewoon ingrijpen in een markt die totaal niet meer werkt.
Oké, dat is heel duidelijk. Dus daar moet als het ware geld vandaan komen om Europeanen ook te helpen in hun dagelijkse sores die ze of al hebben of die heel snel op hun afkomt deze komende maanden. Mohammed, wat denk jij? Krijgen we straks toch te maken met hele hoge energierekeningen die in de richting gaan van honderden euro's, zo niet 1000 euro per maand? En alle armoedeproblemen die daarbij horen en die voor een gedeelte al spelen. Zijn we op tijd met deze Europese stappen om dat tijd te keren?
Ja, op tijd. Ik had liever gehad dat we dit maanden geleden hadden gedaan. Ik heb voor de zomer nog opgeroepen om een prijsplafond te introduceren op eigenlijk alle energie. Omdat uiteindelijk niet alleen elektriciteit zorgt voor een hoge rekening, maar ook de gasprijs. Dus ik hoop nog dat de commissie snel komt met ook een prijsplafond voor gas. Dat is echt noodzakelijk. Ik had het liever eerder gehad, maar ik denk dat dit echt zo'n beetje het laatste moment is dat we het nog kunnen doen. Ja. Mensen maken zich zorgen, hebben enorm veel stress of ze hun energierekening nog wel kunnen betalen. Het gaat niet eens alleen maar om mensen met een laag inkomen. Ook de middengroepen worden enorm geraakt. Ik heb een week geleden gewoon voor de gein gekeken. Wat kost het nou als ik nu een nieuwe energierekening aanvraag? Nou, dat is voor een gezin met twee kinderen. Dan zit je ergens rond de 10.000 euro per jaar. Als je dat gaat bruteren, dan is dat een enorme aanslag op je inkomen. Ja, dat met de stijgende prijzen op eten, drinken. Ik bedoel, het is gewoon. We moeten gewoon hard ingrijpen. Ik denk dat nu er een goed plan ligt met verschillende maatregelen die echt niet los van elkaar kunnen worden gezien. En nu hoop ik dat het kabinet en de ministers van Energie voor het einde van de maand de plannen van de commissie omarmen. Zodat we weer een klein beetje die prijs, die paniekprijs en de ontzettende volatiliteit van de markt kunnen terugbrengen. Ik zei voor de grap, de cryptomarkt, en het is eigenlijk niet zo'n grap, de cryptomarkt Bitcoin is de afgelopen 6 maanden stabieler geweest dan de gasprijs in Europa. En daar roepen we allemaal van dat het moet worden gereguleerd en dat het gek is. Ik maak dit parallel met Elon Musk. Als Elon Musk een foto maakte of de foto twitterde van een hond, dan steeg ineens de prijs van bepaalde crypto. Nou, als Poetin iets roept, dan stijgt de gasprijs met 30-40%. Als Van der Leyen iets roept, dan daalt die prijs weer met 30-40%. Ja, dat is gewoon niet meer rationeel. Dus een prijsplafond op de verschillende vormen van elektriciteit. De goedkopere vormen. Het tweede, wat echt nog mist, is een prijsplafond op gas. En dan kunnen we voldoende middelen bij elkaar halen om mensen direct te compenseren. Wat mij betreft doen we dat in Nederland met een prijsplafond op de energieprijzen. Want via de toeslagen, via de Belastingdienst, gaan we gewoon denk ik op de korte termijn niet echt veel voor elkaar krijgen.
We vroegen het net ook aan Esther. Hoe vind jij dat de Nederlandse regering dit hele energievraagstuk, de hele energiecrisis aanpakt? Wordt de urgentie voldoende gevoeld?
Ja, ik denk dat echt die state of mind, hè, dat het ontzettend urgent is en dat heel veel mensen zich enorm zorgen maken over het eind van de maand. Dat mis ik echt. Ik bedoel, vorige week was er een debat in de Tweede Kamer bij de minister van Sociale Zaken stelt, joh, wacht nu even tot Prinsjesdag. Dat is echt niet de juiste houding. Mensen willen snel weten waar ze aan toe zijn en dan kun je niet 2 weken wachten. Vorige week was er al een energieraad waar minister Jette besloot niet naartoe te gaan. Vond ik enorm onverstandig. Er had misschien al een deal gesloten kunnen worden. Nu dwingt de commissie alsnog, denk ik, om die raad, om dit pakket te omarmen. Urgentie is echt belangrijk. Zeker als er politieke conflicten zijn, denk ik dat de houding van bewindspersonen enorm belangrijk is. Als mensen het gevoel hebben dat er een urgentie is, dan gaan mensen ook veel meer hun best doen om te bezuinigen. Maar je moet het uiteindelijk wel enigszins mogelijk maken dat mensen uiteindelijk in het Engels niet hoeven te kiezen tussen whether they heat or eat. Die urgentie miste ik echt bij het kabinet. Maar goed, daar kunnen we over blijven praten. Ik hoop gewoon dat ze volgende week met Prinsjesdag dit plan omarmen. En heel snel aan het eind van de maand in de Raad van Ministers hetzelfde doen. Daar schieten mensen mee op, daar schiet Europa mee op. En zeker ook het bedrijfsleven.
Dan is er nog de internationale druk op de Nederlandse regering. Die neemt ook toe. En dat gaat natuurlijk altijd ook over de gasvelden die er in Nederland zijn. Dan wordt daar in Nederland natuurlijk om hele begrijpelijke redenen vaak niet of weinig over gepraat, over die internationale druk. Maar jij weet waarschijnlijk net zo goed als anderen die zich wel in een internationale omgeving begeven, dat die er natuurlijk altijd zal zijn, die vraag naar in dit geval de gasvelden in Groningen. Kun jij daar iets meer over zeggen? Hoe wordt daar in Brussel over gepraat? Wordt er nog naar Nederland gekeken? Heb jij het idee dat er druk wordt uitgeoefend via politieke kanalen op de Nederlandse regering op dit specifieke punt?
Ja, kijk, de druk is nu enigszins van de ketel, omdat de gasreserves in Europa gevuld zijn. Dus deze winter gaan we waarschijnlijk redden. We moeten ook nadenken over de komende winter. Maar ik wil gewoon als Nederlander wel eerlijk zijn. Kijk, we kunnen niet, terwijl we bezig zijn met een parlementaire enquêtecommissie, meer vragen van de Groningers. Daar is echt heel veel fout gegaan en dat moeten we heel snel herstellen. Als dat lukt, dan kunnen we denk ik met elkaar gaan praten wat de eventuele mogelijkheden zijn. Maar laten we ook even eerlijk zijn. Er zijn maatregelen die we kunnen nemen die bijvoorbeeld rond de 65% van het gasgebruik in onze industrie kunnen we vervangen met warmtepompen, industriële warmtepompen. Ik maakte voor de grap gisteren, zei ik dat we als we alle verlichtingen in Europa zouden omzetten naar LED, dan zouden we 65 miljard op de energierekening besparen. Dat is ongeveer evenveel stroom als dat we nu opwekken met 500 kolencentrales. Dus als we daar nou slim mee omgaan, ja, dan is de druk veel lager om straks alsnog te kijken naar de Nederlandse gasvelden. En daarnaast, kijk, mevrouw van der Leyen zei iets heel goeds vandaag. Ze zei, we hebben betrouwbare partners als het gaat om onze gasvoorziening en onbetrouwbare. De betrouwbare, dat zijn de Noren, en de onbetrouwbare, dat zijn de Russen. De Noren verdienen ontzettend veel aan hun gas nu. En ook aan hun wil ik vragen, we zijn vrienden, we hebben een lange geschiedenis samen, we delen heel veel van dezelfde waarden. Dus ook zij moeten, denk ik, uit solidariteit blijven leveren aan Europa en ook tegen een prijs waar zij het in principe genoeg aan verdiende, maar zonder dat onze mensen daar de rekening voor hoeven te betalen. Ook dat, denk ik, is heel belangrijk om de komende maanden te vragen van de Noren. Want dat is nog steeds een optie. En ik denk dat zij nog steeds kunnen leveren aan ons voor een veel lagere prijs dan dat ze nu doen.
Dan nog een groot plan uit de State of the Union op het gebied van energie. Er werd gesproken door von der Leyen over een waterstofbank. Om waterstof een veel grotere rol te geven in onze energiemix. Jij houdt je daar ook mee bezig. Leg eens uit, hoe moeten we dat zien?
Nou ja, kijk, wat de Europese Commissie die ziet gewoon dat waterstof, zeker voor het vergroenen van onze industrie, essentieel is. Eigenlijk, als je heel simpel zegt, hè, als we alle energie bekijken die we gebruiken, dan zou je kunnen zeggen dat ongeveer 20% zijn elektronen. Ik noem dat altijd energie-elektronen. En ongeveer 80% dat zijn atomen, iets wat vast is. Dus olie of gas of kolen. En we kunnen erg ons best doen om zoveel mogelijk te elektrificeren. Dat kunnen we misschien tot 60% van onze totale energievraag doen. Maar dan hou je nog 40% over waar je iets mee moet met een alternatief voor die olie en gas en kolen. Dat kan waterstof zijn. Waterstof kun je groen produceren. Dan daar kunnen we in principe onze vliegtuigen mee laten vliegen, onze schepen mee laten varen, et cetera, et cetera. Onze staal groen mee produceren. Dus als je straks een hele belangrijke positie wil hebben in die internationale waardeketen, dan moet je snel zijn. En dan, ik denk dat een waterstofbank heel belangrijk is. Ik heb een paar maanden geleden een stuk geschreven in het Financieel Dagblad, het kabinet opriep om GasTerra niet op te heffen, maar om te bouwen tot een soort van waterstofbedrijf die 1. Internationaal mee investeert in hele belangrijke waterstofprojecten, maar ook waterstof opkoopt voor die Nederlandse industrie. Een beetje parallel nu met wat van der Leyen wil met die waterstofbank.
Dankjewel, Mohamed Chahim. Dankjewel dat je bij ons was, Europarlementariër van de PvdA.
Graag gedaan.
Tijd voor de laatste ronde. Die brengen we altijd door aan de leestafel. Mathieu, wat heb jij voor onze luisteraars in petto dit keer?
Nou, Annette, het zal je niet verbazen dat ik mijn luisteraars, onze luisteraars, vandaag gewoon bij de les wil houden. En dat betekent, mijn leestip is de State of the Union van Ursula von der Leyen. Als je wil weten waar het de komende tijd over gaat in de Europese Unie en in Brussel, moet je die gewoon lezen. En lees hem dan samen met de grote reden van Olaf Scholz eind augustus in Praag, waar hij de Duitse Europapolitiek voor de komende jaren uiteen probeert te zetten en die we in de vorige aflevering Café Europa bespraken. Want beide speeches bij elkaar geven een nog completer beeld over de richtingen die de Europese Unie op dit moment verkent om in te slaan voor de nabije toekomst.
Ik ben benieuwd naar de actiefoto, Mathieu, hoe je dit in beeld gaat brengen.
Het gaat lukken.
De vorige actiefoto, dat was weer een hit op onze socials, mede door die prachtige foto op de achtergrond.
Ja, ik ben een groot liefhebber van de fotografie van Ferdinando Schiana. Met name die uit de jaren 90, zijn commerciële opdrachten. Onder andere voor het koffiemerk Lavazza. Ja, en ik dacht, nou, bij dit boek durf ik zo'n plaatje wel te delen. En ik ben ongelooflijk blij om te merken dat dat door onze luisteraars gewaardeerd is. Dus dat sterkt mij om dat misschien in de toekomst nog wel een keertje te doen.
Nou, wil jij alle actiefoto's zien? Volg ons dan op Twitter @CaféEuropaEU of op Instagram @CaféEuropaPodcast. En wil je een keer live bij een podcastopname zijn? Kom dan op 30 september naar het gratis festival Grondvest in de binnenstad van Nijmegen. Daar nemen we een aflevering op met publiek. Mathieu, tot snel.
Ja, tot snel, Annette.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Extra dank aan het liaisonbureau van het Europees Parlement in Den Haag voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. Tot de volgende.